We gaan lezen uit de Bijbel, Psalm 124 en Handelingen 5. We lezen eerst uit Psalm 124. Psalm 124, een pelgrimslied van David. Als de Heere niet bij ons geweest was, zeg dat toch Israël. Als de Heere niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. Toen hun toorn tegen ons ontbrandde, dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Geloofd zij de Heere, die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We lezen daarbij uit Handelingen 5, het Nieuwe Testament. Handelingen 5 vanaf vers 17. Handelingen 5, het begin van de geschiedenis van de kerk. De apostelen Petrus en Johannes zijn in de gevangenis gegooid. Vanwege de verkondiging van het evangelie. En dan lezen we het volgende. Maar de hoge priester stond op. En de allen die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen en riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Dus keerden zij terug en berichten, wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was, en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Tot zover de schriftlezingen van deze ochtend. Zalig zijn we als we het woord van God horen en bewaren. Amen. Gemeente van Christus, Psalm 124 is ook de psalm. En in de eerste plaats de psalm van het Joodse volk. En ook de Joden in Auschwitz kenden Psalm 124. Ik begin met het getuigenis van een van hen, een van de overlevenden, Sofia Litwinska. Zij werd geïnterviewd na de oorlog. Het gaat over kerst 1941 in Auschwitz. Wat gebeurde er op de dag voor kerst, vroegen ze haar. Er was een grote verzameling in blok nummer 4, het hospitaalblok. Meer dan 3000 Joodse vrouwen moesten in deze verzameling meemarcheren, die onder toezicht stond van Hoesler. We moesten heel snel uit onze bedden komen en geheel naakt in de houding gaan staan voor hem en de artsen, Anna en König. Van iedereen die zijn bed niet kon verlaten, werd het nummer genoteerd en het was ons duidelijk dat zij ter dood veroordeeld waren. Van hen wie het lichaam er niet mooi uitzag, of die te dun waren, of die deze heren om welke andere reden dan ook niet mochten, werd eveneens het nummer genoteerd en het was duidelijk wat dat betekende. Mijn nummer werd ook genoteerd. We bleven één nacht in blok nummer 4 en werden de volgende dag, eerste kerstdag dus, naar blok nummer 18 gebracht. Om ongeveer 5:30 s'avonds kwamen er vrachtwagens en wij werden erin geladen, geheel naakt als dieren, en naar het crematorium gereden. De hele vrachtwagen werd opgekiept, zoals ze dat soms doen met aardappelen of een lading kolen. En we werden een kamer binnengeleid die ik vond lijken op een doucheruimte. Er hingen overal handdoeken en er waren spuitbussen en zelfs spiegels. Ik kan niet zeggen met hoeveel we in totaal in de kamer waren, omdat ik zo bang was. En ik weet ook niet of de deuren werden gesloten. Mensen waren in tranen. Mensen schreeuwden tegen elkaar. Mensen sloegen elkaar. Het waren gezonde mensen, sterke mensen, zwakke mensen en zieke mensen. En plotseling zag ik gassen binnenstromen door een heel klein raampje in het plafond. Ik moest hevig hoesten. Tranen stroomden uit mijn ogen en ik had een gevoel in mijn keel alsof ik zou stikken. Ik kon zelfs niet kijken naar de anderen, omdat ieder van ons zich geheel concentreerde op dat er gebeurde met haarzelf. Op dat moment hoorde ik dat mijn naam werd geroepen. Ik had de kracht niet om te antwoorden, maar stak mijn arm omhoog. Toen voelde ik dat iemand me vastgreep en me die kamer uitgooide. Hoesler sloeg een deken om me heen en zette me op een motorfiets naar het hospitaal, waar ik 6 weken bleef. Ten gevolge van het gas had ik nog steeds vrij regelmatig hoofdpijnen en hartklachten. En telkens wanneer ik de frisse lucht inging, vulden mijn ogen zich met tranen. Vervolgens werd ik naar de politieke afdeling gebracht. En het schijnt dat ik uit de gaskamer gehaald was, omdat ik uit een gevangenis in Lublin was gekomen, wat een verschil leek te maken. En bovendien omdat mijn man een Poolse officier was. In de gaskamer geweest. Je naam horen roepen. En ontsnapt. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit het klapnet. Staat in Psalm 124. Helemaal oorspronkelijk in het oude Hebreeuws betekent het woord ziel eigenlijk keel. Dat kun je ook wel voorstellen, want als ze je keel dichtknijpen, dan ben je er niet meer. Ik moest daaraan denken, omdat deze mevrouw het gas van de gaskamer al in haar keel voelt stromen. We hebben Psalm 124 gelezen. Psalm 124 gaat eigenlijk niet over een bepaald moment in de geschiedenis van Israël. Maar is een terugblik op het geheel. Op het geheel van de geschiedenis die Israël heeft doorgemaakt in eeuwen, eeuwenlang. En wat daar gebeurt, vergelijken ze met het ontsnappen van een vogel uit een klapnet. De vijand wordt genoemd de vogelaar. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons verderf gezet. De mensen, toen de mensen tegen ons opstonden. Zo begint de psalm. Toen de mensen tegen ons opstonden. Dat is op zich al vreemd gezegd. Niet specifiek die en die. De mensen stonden tegen ons op. Zijn zij zelf dan geen mensen? Nou, in de ogen van de anderen in ieder geval niet, nee. Dat is wat de vijand uiteindelijk met Israël doet. Jullie zijn geen mensen. Jullie zijn untermenschen. Onmensen. De mensen zijn tegen ons opgestaan. Het is een geschiedenis die al duizenden jaren duurt en die nog steeds doorgaat. En zo, zegt de psalm, is het een pelgrimslied. Dat staat erboven, het hoort bij die psalm 120 tot 134, die samen genoemd zijn de pelgrimsliederen. De liederen die gezongen werden als het volk Israël op de grote feesten onderweg was naar Jeruzalem. Wij zijn pelgrims. Wij zijn uiteindelijk pelgrims door al die eeuwen heen naar het nieuwe Jeruzalem dat komen moet. Het koninkrijk waar wij van dromen, dat God het bekronen zal. En ondertussen, hoe vatten we die geschiedenis dan samen? Zo dat we steeds weer ontsnappen door de hand van God. En dan zing je van bevrijding. Zingen kun je gelukkig niet pas aan het einde als je in Jeruzalem bent. Zingen doe je ondertussen bij al die momenten in het leven en in de geschiedenis waarin je bevrijding ervaart, ontsnapping. Zoals het elk jaar bevrijdingsdag is. Hoewel we weten dat er elk jaar ook nieuwe oorlogen bijkomen. Zo is dit lied een passend lied voor allen die onderweg zijn. Voor alle pelgrims. De vijand wordt hier vergeleken met, wordt hier aan de ene kant de mensen genoemd. De mensen zijn tegen ons opgestaan. Maar het verschrikkelijke, de verschrikkelijke werkelijkheid van deze psalm is nu juist dat die mens zich toont als een monster. Want zo gaat het verder. Het wilde ons verslinden. Dat is geen taal meer voor wat mensen doen. Dat is taal voor wat monsters doen. De mens is een roofdier met technisch vernuft, zei iemand ooit. De mens is een roofdier met technisch vernuft. Hij heeft zich zo boven de dieren uitontwikkeld dat hij wat vernuftiger is, ja. Maar dat vernuft, dat gebruikt hij ook uiteindelijk alleen maar om grenzen te stellen, te heersen, te overheersen en te vernietigen. De mensen die tegen ons opstaan zijn monsters. Ze wilden ons verslinden. En daarom wordt dat monster ook vergeleken met de zee die je verzwelgen kan. En de zee, niet alleen, maar ook in Israël, in het dorre land Israël, de wadi's, die ineens vol kunnen lopen met water. En dan ben je er geweest. En dan dat derde beeld, de vogelvanger. Zo'n klapnet, een vogeltje komt aangetippeld. Tjilp, tjilp. Lekker voorjaar, denkt het vogeltje. En pats. Zo kan het gaan met je ziel, zegt de dichter. De ziel is als een vogel. Mooi beeld is dat. Besef je dat ook? Leef je ook zo? Dat je een ziel hebt. En dat die bedoeld is om als een vogel te zijn. Vrij. Vrij te vliegen. Vrij wat rond te hippen en te chilpen en de vleugels uit te slaan. Maar kun je dat ook? Of zit je ziel gevangen? Hoe heet het water dat je overspoelt? Hoe heet het monster dat je bedreigt? Wie is de sluwe vogelaar? Ontdek hem. Noem hem bij zijn naam. Anders zul je nooit vrij worden. Eva Edith Eger, een vrouw die ook Auschwitz overleefde, die als kind moest dansen voor Mengele, de kampcommandant in Auschwitz met de bijnaam de Engel des Doods, die zegt in een interview: voor God, voor mij, is God een beetje zoals Tinkelbell, het elfje uit Peter Pan. Fladderend, fonkelend, happy. Een vrije geest. Zij zegt eigenlijk, God is voor mij zo'n fladderend vogeltje. Zo'n niet te vangen. Zo'n niet te vangen vrijheid. En is dat inderdaad niet geloven? Is geloven inderdaad niet je vasthaken aan die God, die steeds weer weet te ontsnappen? Die ontsnapt als de mensen, als alle mensen samen opstaan en hem aan het kruis willen slaan. Geloven is aanhaken met je ziel bij die God. En blijven geloven, blijven zingen. Zeg het toch, Israël, onze ziel is ontkomen. Halleluja. Ja, dit is een lied van Israël. En van de God van Israël. We hebben dit lied te leen van Israël, van het Joodse volk. Het is door hen geschreven, duizenden jaren geleden. En dat geeft dus ook wel een dubbel gevoel als wij deze psalm vandaag op 5 mei 2024 lezen. Wij mogen het nog steeds lezen. Het Joodse volk was gehuisvest in het christelijke Europa. Het christelijke Europa las eeuwenlang de psalmen van Israël en zong ze. En toch zijn ze midden in dat Europa vermoord en uitgeroeid. Dat vogeltje dat gevangen werd, dat was allereerst het Joodse volk, het volk van God. En die vogelvanger, ja, dat was in de eerste plaats de bezetter. Maar waren wij het ook niet? Wij die wegkeken. Wij die ons eigen hachje alleen maar probeerden te redden. Wij die zelf een geschiedenis op ons hebben geladen. Van een manier van denken waarin Israël niet meer haar eigen psalmen mocht zingen. Alsof het alleen nog de psalmen van de kerk waren. Het is met schroom en met dankbaarheid dat wij deze psalm nog mogen lezen en mogen zingen naar alles wat we hebben gedaan. Het is met schroom vanwege Israël, maar het is ook misschien met moeite, omdat de psalm ook iets verzwijgt. De psalm verzwijgt al die mensen die niet ontsnapten. Die wel in de handen van de bezetter vielen als vogeltjes in een klapnet. Die niet ontkwamen. We kunnen vandaag toch niet net doen alsof die er niet waren. Alsof die er niet zijn. Die 6 miljoen Joden, de miljoenen anderen. Misschien je eigen vader of moeder of opa of oma, je familie, je vrienden. Al die mensen die, van wie geldt dat ze niet hun naam hoorden roepen in de gaskamer. En eruit werden getrokken. Die wel werden gegrepen door de sluwe vogelaar. Wat kunnen we met die ervaring? Deze psalm zegt, we kunnen maar één ding met die ervaring. En dat is dankbaar blijven beseffen. Dat wij die ontsnapten, dat alleen maar te danken hebben aan God. Met die belijdenis begint de psalm. Als God niet bij ons geweest was, dan waren wij stuk voor stuk vergaan. Stel het je eens voor dat God er niet bij geweest was. De jaren van 1940 tot 1945. Hoe zou het zijn als wij geen bevrijdingsdag konden vieren? Het Joodse volk zou zijn uitgeroeid. En daarna was Hitler ongetwijfeld aan de kerk begonnen. Onze beschaving zou teniet gedaan zijn. Het heidendom zou teruggekeerd zijn. Macht, seksualiteit, bezit en genot zouden de hoogste waarde in het leven zijn geworden. En wie daar niet van had kunnen profiteren, zou als een minderwaardig mens beschouwd zijn. Een mens zonder recht op bestaan. Als God niet met ons geweest was, was er van ons land en van de kerk niets overgebleven. Wij zijn op het nippertje ontkomen. Wat zullen de mensen deze psalm uit volle borst gezongen hebben, toen de oorlog ten einde kwam? Als de Heere niet met ons geweest was, dan hadden zij ons levend verslonden. Maar geprezen zij de Heere, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden. Niet dat die mensen zelf er niks aan gedaan hadden natuurlijk. Zonder de bevrijders, zonder de Amerikanen en de Canadezen, zonder al die verzetshelden in ons eigen volk, zonder het verzet ook binnen het Duitse volk, zonder het verzet in de kerk, zonder dat alles hadden we hier ook niet gezeten. Zeker. En toch zingt de psalm daar niet van. Het zingt niet, stel je eens voor, dat de Amerikanen er niet geweest waren. Maar stel je eens voor, als God er niet bij was geweest. Want in en onder en door dat alles heen, was het God die de geschiedenis leidt en bestuurt. En daarom, geprezen zij de Heere die ons niet overgaf, ten buit aan hun tanden. Zo roept deze psalm ons op, om het vogeltje dat wij zijn, dicht bij God te houden. Alleen in God vinden wij ware vrijheid. Alleen God is het vogeltje dat altijd ontsnapt. En alleen wie bij hem aanhaakt, ontsnapt zelf ook. Anders keren de machten die ons willen onderdrukken en willen knechten opnieuw terug. Dat lijkt mij een christelijke manier om Bevrijdingsdag te beleven. Er opnieuw aan te denken dat als God zelf ons niet vasthoudt, als God zelf niet de geschiedenis ten goede had gekeerd, dat we dan waren vergaan. En als hij dat niet blijft doen, dat we dan alsnog vergaan. Want het blijft een pelgrimslied. Het blijft een bevrijding onderweg. Op die manier kan deze psalm ons ook kritisch laten staan in de wereld waarin wij leven. Dan stel je de vraag, als God op deze geschiedenis betrokken is, wat zou hij daar dan mee willen? Want laten wij niet denken dat we nooit meer bedreigd kunnen worden door oorlog en geweld. Op allerlei manieren dreigen we ook vandaag de dag als vogeltjes gevangen te worden in een klapnet. Het nazisme was ten diepste een ideologie van het heidendom, waarin de God van Israël en de God van Jezus Christus verworpen wordt. Men spot met die God, omdat het een God is van zwakte, van dwaasheid, van het kruis. Een God die je inderdaad alleen maar kunt vergelijken met een vogeltje dat ontsnapt, in plaats van met een heerser op zijn almachtige troon. Tegenover dat zwakke, fladderende vogeltje zet het heidendom haar eigen macht en wijsheid, haar genot en hebzucht, haar eerzucht en heldendom. Niet de God van Jezus Christus, maar die machten en krachten zouden ons leven moeten bepalen. Dat is ook wat vandaag heel veel gebeurt. God van Jezus Christus heeft weinig aantrekkelijks. Hij heeft gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeren. Het heidendom met haar overgave aan je eigen verlangens, aan de werken van het vlees, zoals we gelezen hebben uit Galaten 5. Met de koestering van het diepste gevoel alsof je zelf God bent en zelf God mag zijn in je eigen vrijheid, in je zelf bepaalde vrijheid. Dat is allemaal veel aanlokkelijker. En dat ligt ook vandaag op de loer. Daartegenover zet deze psalm. Vergeet niet. We zijn maar op het nippertje ontkomen. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. Er is er maar één die bevrijden kan. En dat is Christus. En er is er maar één die regeert. En dat is Hij. En Hij regeert inderdaad niet op de wijze van de wereldse heersers. Die met hun vuist op tafel slaan. Maar als het vogeltje dat rondfladdert. Zelfs door de gaskamers heen. En je naam roept. En één voor één je eruit roept. En leven is horen dat Hij je roept. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Ik ben niet overgeleverd aan hogere machten. Ik ben niet overgeleverd aan mensen. Ik hoor bij deze God, die ik overal horen kan, tot in de gaskamer aan toe. In dat geloof waren er mensen die opstonden tegen de machten, toen de mensen beesten werden. Midden in de oorlog waren ook in Duitsland christenen die tegen Hitler opstonden. Duitse christenen die tegen Hitler opstonden en zeiden: Jezus Christus is het ene en enige woord van God dat wij te horen, dat wij in leven en sterven te vertrouwen en te gehoorzamen hebben. Er is maar één vurer en dat is niet Hitler. Dat is de God van Israël en van Jezus Christus. Tot die belijdenis zijn wij ook vandaag geroepen. De dwaasheid en de zwakheid van het kruis is de hoogste macht en wijsheid van God. Dat zie je niet met gewone ogen, maar dat zie je wel met het geloof. En daarvan hebben wij nu ook de getuigen. Jezus Christus is gestorven om alle mensen uit het klapnet van de dood en de zonde te bevrijden. Voor wie in Hem gelooft, klapt het net niet dicht. Niet na de dood en ook niet voor de dood. Maar voor wie in Hem gelooft, blijf je altijd een vogeltje dat ontsnapt. Je ziel, het diepste van wie je bent, datgene wat in verbinding staat met God, blijft altijd vrij. Gebruik die vrijheid. Gebruik die vrijheid om in deze God te geloven en van Hem te getuigen. Wij leven in een vrij land. Wij leven in een land waarin je in volkomen vrijheid mag geloven en zeggen dat je gelooft, waarom je gelooft, in wie je gelooft. Maar gebruiken wij die ruimte van dat vrije getuigenis ook? Of sluiten wij ons toch op als vogeltjes in ons zelf gekozen kooitje? Met elkaar, in ons christelijke kooitje misschien. Of in wat voor zelf gekozen kooitje ook. Je hebt ook van die vogeltjes, misschien zijn hier ook mensen die vogels thuis hebben. Kom nog wel eens bij mensen thuis die dat toch wel hebben, zo'n pakieten of zo. En die zijn zo gewend aan dat kooitje, dan zet je het open, maar dan vliegen ze er helemaal niet uit. God heeft ons bevrijd en in een land gezet waarin niets ons belemmert om volledig ook in vrijheid te getuigen van ons geloof en het geloof te leven. Laat je dan niet bang maken. Laat je niet bang maken door een meerderheid die zegt dat dat geloof toch van vroeger is of achterhaald of niet te verantwoorden. Trek je niet terug in een knus eigen gelijk met mensen die hetzelfde denken als jij in je eigen bubbel. Vogels houden niet van bubbels. Die vliegen. Die vliegen. Handelingen 5 hebben we gelezen. De apostelen die in de gevangenis zijn gezet. Apostelen die later als martelaar gestorven zijn. Petrus wordt later gekruisigd in Rome. Maar hier in Handelingen 5 zingt hij. Want een pelgrim zingt van elk moment dat hij vrijmaakt. Ook al eindigt hij aan het kruis. In Handelingen 5 gaat de gevangenis voor hem open. En meteen kiezen ze de ruimte weer. Gebruiken ze de ruimte om te getuigen van wat ware vrijheid is. Gezegend de Heer die ons niet prijsgaf in de tanden. De negatieve formulering valt daarbij op, hè. Gezegend de Heer die ons niet prijsgaf. Er staat niet gezegend de Heer die ons thuis bracht. Nee, want zover is het nog niet. Die ons niet prijsgaf. Verder komt het niet in de geschiedenis. Dat is pelgrim zijn. Maar dat is ook genoeg. Wij kunnen zijn als God. Als een fladderende ziel. En altijd opnieuw belijden. Onze hulp is in zijn naam. De naam van deze God van Israël. De naam van de Heere. Opvallend dat hier de naam van God inderdaad genoemd wordt. Onze hulp is in de naam van de Heere. Niet onze hulp is in de naam van God. Nee, in de naam van de Heere, van deze God van Israël. Die toch geen provinciegod is. Toch geen God is alleen maar van die groep stammen daar toen. Nee, onze hulp is in de naam van deze God van Israël, die tegelijk de God is van hemel en aarde. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo beginnen we elke kerkdienst. Dat is aan deze psalm ontleend. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Onderschat niet het belang van wat we hier samen doen. Het lijkt klein en nietig. En het staat in het spoor van het nietige en dunne lijntje dat God door de geschiedenis heen trekt. Maar het is het enige lijntje wat ons uiteindelijk vrijheid geeft en vrijheid brengt. Zing en prijs en dank Hem. Je ziel is ontkomen. Je bent vrij. Geniet en leef en getuig van die vrijheid die God ons geeft. Amen.